Gemeente, ik doe u vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkraad vergaderen om 7:30. En in verband met de jaarlijkse ledenvergadering heeft de kerkraad ook weer aan de orde gesteld de verkiezing van ambtsdragers. Aan de beurt van aftreden zijn dit jaar de broeders Ouderling Thale en diaken Kooiman. Broeder Kooiman stelt zich niet herkiesbaar. En om te komen tot vervulling van de vacatures stelt de kerkraad u de volgende tweetallen voor. Voor ouderling de broeders B.J. de Bakker uit de Prins Hendrikstraat en M. Thale, die dus herkiesbaar is. En voor diaken de broeders H.L. Groeneboom en C.W. Valerius. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de collecte volgende week voor de kerkelijke kassen. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 100, de versen 2 en 3. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en gaat tot zijn poorten in met lof. 2 en 3 van Psalm 100. Gelijk een paard weer streven. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het een mens zo hij de hele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Oh,
Gemeente, wij lezen vanmorgen verder in de geschiedenis van de Heere Jezus, in de manier waarop hij omgaat met en onderwijs geeft aan zijn discipel Petrus. En op deze eerste Lijdenszondag vindt u onze tekst in het zojuist gelezen schriftgedeelte, Matthäus 16, de versen 22 en 23. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, dat is dus nadat de Heer Jezus voor de eerste keer heel uitdrukkelijk over zijn naderend lijden en sterven heeft gesproken. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg, achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. We gaan samen bidden. Heere, laten we vanmorgen ook eerst weer uw heilig aangezicht mogen zoeken. Want tot wie zouden we anders heen gaan? We zijn samengekomen rondom uw woord en dat alleen al geeft ons stof tot dankbaarheid en tot erkenning van uw goedheid. We zijn ook samengekomen om naar dat woord van u te luisteren en dat is alleen al reden om uw aangezicht te zoeken en u te bidden dat u de overdenking van uw woord zou willen zegenen. Want we hebben te beleiden en dat is ook een overeenkomstig de werkelijkheid. En zo wijst u het zelf ook aan in uw woord dat ons verstand van nature verduisterd is en verlicht moet worden. Dat onze ogen van nature blind zijn en geopend moeten worden. Dat onze oren toegestopt zijn en dat die ook ontsloten moeten worden. Dat onze harten gesloten en duister zijn. En dat daar de morgenster moet opgaan. Zoals u het in uw woord zegt, dat daar ook licht moet gaan schijnen, dat dat gesloten hart ontsloten moet worden. En heren, al die dingen zijn uw werk en het uwe alleen. En zal een kerkdienst gezegend zijn en zal de prediking overkomen en verstaan en beleefd worden en zal dat woord ondervonden worden als een kracht tot zaligheid, dan is dat werk van u onmisbaar. En zo mogen wij vanmorgen tot u komen, heren, met dankzegging, want u geeft ons dan toch maar dat woord. Zonder dat we erom vroegen, zonder dat we ernaar gezocht hebben. En we hebben het misschien in een hele tijd in ons leven al helemaal niet eens zo op prijs gesteld dat het er was, dat u het gaf. En als we het al hebben leren waarderen, doordat u ons dat woord gaf als het woord des levens en de woorden der zaligheid, doordat we er wat van gingen verstaan, dan moeten we u nog belijden, heren, dat het zo vaak toch nog weer gesloten blijft in ons leven en dat we er zo vaak geen acht op slaan. En toch geeft u het ons en toch mogen we het weer gaan horen en toch wilt u er weer door spreken en door onderwijzen. Heren, laat het ons inderdaad een voorrecht zijn. Een ongezocht voorrecht en toch in uw goedheid ons geschonken. En laten we het toch ook waarderen. Laten we het op prijs stellen, heren. En hoe zouden we dat kunnen betonen, dat we dat woord van u waarlijk waarderen, dat we het waarlijk lief kregen. Zouden we het dan ook niet moeten geloven? Zouden we er dan ons leven niet naar moeten herschikken? Zouden we er dan niet aan moeten gehoorzamen, uw woorden horen, maar ze ook doen? O God, schenk dat. Schenk dat uit genade en laat zo ons leven reflecteren dat het voor ons in de belevingen voorrecht is dat gij ons dat woord gaf. En geef het dan toch ook door de toepassende werking zaligmakend in ons leven. En laat dat dan tegelijkertijd maar onze bede mogen zijn, heren, om uw zegen over de prediking. Laat uw geest ons leiden in spreken, maar ook in luisteren. Dat we het op de juiste wijze verstaan, dat we het op de juiste wijze mogen vertolken. Dat we het op de juiste wijze mogen aanhoren. Dat we op de juiste wijze de zaken ook mogen toepassen. Ook als wij luisteren. Dat we het op ons eigen hart mogen toepassen. En dat het zo door het werk dat uw Heilige Geest ermee en erin doet, ons tot een eeuwige zegen zou mogen zijn. O God, dat zijn toch dingen die we niet missen kunnen. En dat we dat weten, dat is omdat u het zelf ons gezegd heeft. Maar als u het dan zo weet, dat deze dingen in een mensenleven onmisbaar zijn, wilt u ze dan zelf genadig bewerken. En ons een gezegend uur in uw huis geven. En een gezegende zondag schenken. Deze eerste lijdenszondag. Als we naar het gebruik dat in uw kerk aangenomen is. Nu en in de komende weken. U, o Heere Jezus Christus, weer mogen volgen op uw lijdensweg. Die moeilijke, die zware, die bange weg. Die noodzakelijk was. Want u hebt het zelf gezegd, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden en veel lijden. O God, geef ons inzicht in de lijdensgangen van de borg. Geef ons inzicht in de noodzakelijkheid van die offerweg. Geef ons inzicht, Heere, in de dierbaarheid van de zaligmaker, juist als hij ons in het evangelie als de lijdende knecht des Heren wordt voorgesteld, die gewillig het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en die zich ervoor overgegeven heeft, en die tot in de kruisdood gehoorzaam geworden is. Laten we daarin zijn schoonheid, zijn heerlijkheid, zijn zondaarsliefde, zijn algenoegzaamheid mogen leren ontdekken. Want dan is hij en hij alleen toch het leven van de ziel van alle die u vrezen. En dan zal hun hele geestelijk leven om hem geconcentreerd moeten zijn. En dan zal hij in het leven van al de zijnen de hoogste en de eerste plaats gaan innemen. De borg van zijn kerk, de bruidegom van zijn bruid, de zaligmaker van zondaren. Heere, schenk ons uw Heilige Geest. Als we deze dingen vandaag mogen beginnen te overdenken, en als we in de komende weken daar ook mee hopen voor te gaan, schenk ons alles wat daarin nodig is. Heere, wees u met alles wat op uw zegen wacht vandaag, met alle verkondiging van uw woord. Laat de boodschap duidelijk gebracht mogen worden. Laat het woord klinken en niet anders dan het woord. En laat in getrouwheid gesproken mogen worden. Laat in bewogenheid geworsteld mogen worden om het behoud van zielen. Wilt ge geven dat in alle eerlijkheid gewaarschuwd mag worden voor zonde en ongeloof en wat voor andere kwalen en kwaden er ook zijn. Heere, ontfermt u zich over uw kerk en over al die plaatsen waar vandaag de gemeente samenkomt en waar het evangelie klinken mag. Wilt u uw grote daden verrichten? En wilt u bewijzen, Heere, dat u nog altijd het evangeliezaad dat uitgestrooid wordt doet ontkiemen, zodat het wortels krijgt, zodat het vrucht gaat dragen. Vrucht die rijpt voor het koninkrijk. Vergeef, Heere, al onze zonden. Scheld ons alles kwijt, waardoor wij schuldig staan. Waardoor we het verdorven hebben, ook in de afgelopen week. Alles wat niet overeenkomt met uw heilige wil. Zij dat dat in onze daden bestaat. Het zij dat dat mogelijk in onze woorden uitkwam. Het zij dat het alleen maar in onze gedachten leefde en in ons binnenste huis. Heere, doe er verzoening over. En laat het bloed van de Heere Jezus Christus, waarvan ge zelf gezegd hebt dat het reinigt van alle zonden, ook ons mogen reinigen van al onze zonden. Schenk dat en hoor onze beden. Ook als we u bidden dat ge gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk konden komen. zorg ook voor hen. In hun bijzondere noden, als die er inderdaad zijn. In hun zorgen, waar ze mee hebben te leven en misschien ook nooit meer van afkomen. Denk aan zuster Verhagen. Heren, laten we bij u mogen zoeken alles wat nodig is voor leven en sterven. In dagen van vreugde en in dagen van droefheid. Van voorspoed en van tegenslag. En hoor ons dan nog, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 73ste psalm, het 11e en het 13e vers. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevele afgunst werd vervuld en ik geprikkeld in mijn nieren, om trots mijn driften de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. 11 en 13 van 73. Gemeente, we hebben nu een paar maal met elkaar stilgestaan bij dat 16e hoofdstuk uit Matteüs Evangelie. We hebben gezien, gehoord hoe de apostel Petrus, nadat hij van de Here verschillende keren en al verschillende jaren onderwijs ontvangen heeft, er inderdaad ook toe gekomen is om zijn geloof in de Here Jezus onder woorden te brengen, te belijden. En we zagen in aansluiting daarop dat de Heere die belijdenis van Simon Petrus heeft aanvaard. Dat hij inderdaad dat woord van Petrus aanvaard heeft door hem zalig te spreken en door hem rijke beloften te geven. Zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En dan gaat het gebeuren dat de Heer Jezus duidelijker dan ooit tevoren gaat spreken over wat hem te wachten staat. Hij heeft dat tot op dat moment eigenlijk nog niet gedaan. Wel even af en toe gezinspeeld op wat er zou gaan gebeuren met hem, zijn aanstaand lijden, zijn sterven. Er is van hem die misschien wat moeilijk te verstane spreuk bekend die hij, en zo vinden we dat al in het tweede hoofdstuk van Johannes gesproken heeft, bij de eerste tempelreiniging: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Maar dat verstond toen niemand. Dat was ook, ja, zeg maar, toch wat geheimzinnig. Dat was ook een verborgen openbaring waarin en waarvan de zin toen nog niet bekend werd. Maar later blijkt dat inderdaad ook door de Here bedoeld te zijn, als slaande op zijn eigen lichaam, de tempel van zijn lichaam, die gebroken zou worden en ook weer zou worden hersteld. Er is dat woord geweest dat we in Matteüs 12 vinden, waarin de Heer Jezus het voorbeeld van Jona aanhaalde. Jona die 3 dagen en 3 nachten in het hart van de vis is geweest. En zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Maar dat was ook te verborgen, te omhuld om werkelijk verstaan te worden. Maar de tijd is nu gekomen dat de Heer Jezus het onderwerp van zijn naderend lijden en sterven heel nadrukkelijk en zonder beeldspraak en zonder moeilijke woorden aan de orde gaat stellen van toen aan. Zo lezen we in vers 21, begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dat zegt hij nu zonder omwegen. Dat is misschien nog niet zo duidelijk als wij het in Matteüs lezen, maar lezen wij, en u weet dat verschillende geschiedenissen in verschillende evangelieën weer terugkomen, lezen wij het in Markus 8, dan staat er, en dit woord sprak hij vrij uit. Dus zonder omwegen en zonder inkleding, rechtstreeks, openlijk. En dan spreekt hij dus over de noodzaak van zijn lijden. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan. Een uitdrukking die in verband met dat sterven van de Heere Jezus nogal eens een keer gebruikt wordt door de evangelisten. Daar zit een moeten achter. Het is noodzakelijk. Het is niet zoals sommige mensen wel gezegd hebben en ook nog wel zeggen, dat de Heere Jezus eigenlijk ongelukkigerwijze slachtoffer geworden is van zijn eigen idealen. Dat hij het zo goed bedoelde en dat hij zo graag gewild had dat de mensen hem zouden horen en zouden geloven en daar zijn woorden zouden gaan doen. Maar dat hij dat ideaal eigenlijk niet heeft kunnen bereiken. En dat hij er onderweg naartoe zelf slachtoffer aangevallen is. Nee, het evangelie laat ons weten dat van meet af de komst van de Heer Jezus in deze wereld bedoeld was om hem een keer ook op zo'n gewelddadige manier uit het leven te laten scheiden. Er zat een goddelijk moeten achter zijn komst en achter alle dingen in zijn leven. En ook achter datgene wat aan het eind van zijn leven zijn deel zal gaan worden. Als hij daar in Jeruzalem veel zal gaan lijden van ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. En als ze hem, en dat wordt op andere plaatsen wat uitvoeriger geformuleerd. Als ze hem gaan bespotten en als ze hem gaan bespuwen. En als ze hem tenslotte aan het eind van alles ook gaan doden, kruisigen. Dan is dat omdat het moet. Zo staat het in het plan dat God heeft gemaakt, het plan waarin het gaat om de verlossing van zondaren. En verlossing van zondaren is er alleen maar als er een offer gebracht wordt. Wordt dat dan niet helemaal uitgebeeld in die oudtestamentische eredienst, waarin zoveel offers gebracht worden? En dat is niet toevallig, dat is omdat er bloed moet zijn, waardoor de zonden bedekt kunnen worden. Dat er plaatsvervanging moet zijn, waardoor de schuldigen vrijuit kunnen gaan. En dat is nu ten volle werkelijkheid, of dat wordt ten volle werkelijkheid in het leven van de Heer Jezus. Hij heeft dat geweten. Hij heeft dat van meet af geweten. Hij heeft het geweten toen hij zich door Johannes liet dopen in de Jordaan. En toen hij tot Johannes zei: aldus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen, stond hoog genoteerd in zijn leven, de gerechtigheid volbrengen, de door zondaren geschonden gerechtigheid Gods herstellen, God teruggeven wat de mens hem ontroofd heeft. En daarbij dan tegelijkertijd die verloren zondaar meenemen in de verlossingsweg en hem terugbrengen tot God. Dat gaat niet zomaar. Dat moet langs de weg van lijden en sterven. En nu wil Jezus, en hij acht het daartoe nu ook de tijd, dat zijn discipelen dat gaan beseffen. Ze hebben dat tot nog toe helemaal niet begrepen. En nog begrijpen ze het niet, dat zal zometeen wel blijken. Maar ze moeten het toch langzamerhand gaan beseffen dat hij de middelaar van verzoening door voldoening is. Een uitdrukking die vroeger vrij regelmatig gebruikt wordt, onthoudt u hem maar. De middelaar van verzoening door voldoening. Door te voldoen, door te betalen, door de gerechtigheid Gods te volbrengen, verzoent hij zondaren met God. Baant hij de weg terug, brengt hij ze tot de Vader terug. De discipelen moeten dat gaan inzien. Er is op dit moment nog geen plaats voor, maar er moet plaats voor komen. En vandaar dat de Heer Jezus hier voor de eerste keer over deze dingen gaat spreken, maar het is een thema dat hij nu aan de orde stelt en dat hij herhaaldelijk weer aan de orde zal gaan stellen. Want het is zijn wil dat ze er zicht in krijgen. Hoe zullen ze straks de taak kunnen volbrengen om die boodschap te gaan doorgeven, als ze die niet zelf eerst verstaan hebben, als dat voor hen altijd nog een struikelblok, een raadsel, iets onbekends is gebleven. En vandaar dat hij dat nu voor de eerste keer doet. En hoe reageren de discipelen daar dan op? Wel, dat wordt ons duidelijk in de tekst die we speciaal vanmorgen overdenken. Niet zozeer de reactie van de discipelen, al zullen ze ook in dat opzicht wel weer Petrus in vele dingen gelijk gegeven hebben. Misschien niet in de manier waarop hij optrad, maar toch wel in de bezwaren die hij naar voren bracht. En in zijn verzet tegen deze weg die Jezus zou gaan. Maar van Petrus wordt het dan weer verteld. Hij is weer de eerste. En hij laat duidelijk merken dat hij het helemaal met de Heer Jezus oneens is. Hij neemt hem terzijde. Hem tot zich genomen hebbende. Hij heeft de Heere Jezus aangekeken toen de Heere Jezus die woorden gesproken had. En hij heeft hem gewenkt van komt u eens even met me mee. Zoals een vader een jongen die een standje verdient heeft ook wel eens met zich meeneemt. Kom jij eens even mee. Zo trad Petrus op. Dat blijkt wel uit wat hij gaat zeggen en de manier waarop hij het gaat zeggen. Hij neemt hem tot zich. Misschien zit daar ook nog wel een element van beleefdheid in. Dat hij het nou niet midden in de kring wil zeggen. Maar aan de andere kant, als hij hem met zich meegenomen heeft, dan spreekt hij duidelijk op zo'n luide toon dat de andere discipelen het inderdaad wel hebben kunnen horen. Vandaar, en dat vindt u dan ook weer in Marcus, vandaar dat als de Heer Jezus straks gaat antwoorden, hij ze allemaal aankijkt. Tot Petrus spreekt hij, maar hij zegt het uitdrukkelijk ook ten aanhoren van allemaal. En dan is het ook wat die andere discipelen betreft, als het op hen van toepassing is, dan moeten ze het ook op zichzelf toepassen. Als ze het met Petrus eens zijn, en als wat Petrus gezegd heeft in verzet tegen de Heere Jezus ook verleeft in hun hart, als spreken ze het dan niet uit, dan moeten ze datzelfde vermaan dat Jezus gaat geven ook maar aantrekken. En als Petrus Jezus dan apart genomen heeft, dan bestraft hij Jezus. Neemt u dat maar heel letterlijk. Dat is ook bedoeld om heel letterlijk genomen te worden. De discipel die tot nog toe alles aan zijn meester te danken heeft. De discipel die delen mocht in die grote visvangst, waar hij zo van onder de indruk was, dat hij aan de knieën van Jezus neerviel en zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. De discipel die op een gegeven ogenblik, toen hij bevreesd begon te worden en begon te zinken, de dood in zou zijn weggezakt en alleen nog maar kon roepen, Heere, behoud mij, die toen die uitgestoken hand van de heiland zag en die hem grijpen mocht en die toen zo uit dat watergraf opgehaald is. Deze discipel, die zo lange tijd in de nabijheid van de Heer Jezus heeft verkeerd en die van de woorden van de Heer Jezus begrepen heeft dat het de woorden van het eeuwige leven waren, waar hij band aan had, waar hij honger en dorst naar gekregen had, waar hij ook af en toe eens van eten mocht. Deze discipel staat nu zo tegenover de Heer Jezus. Hij bestraft hem. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt dat gebruikt wordt van de Heer Jezus als hij een onreine geest bestraft. En als hij in de storm de wind en de golven bestraft. Dat gaat met diepe ernst. Dat gaat gepaard met toorn. Met verontwaardiging. Petrus is echt boos. U zegt, maar dat is toch wel erg brutaal van deze discipel. U hebt nog gelijk ook. Dat was vermetel. Om zo tegen de Heer Jezus te spreken. Dat past hem niet. Natuurlijk niet. En het wordt nog erger als we er dan ook op letten wat hij daar zei. Hoe hij Jezus bestraft. Wees u genadig, Heere. Dat zal u geenszins geschieden. Nee, dat zal niet gebeuren. En wat doet hij? Jezus heeft gesproken over zijn lijden en sterven. En de noodzaak daarvan. En Petrus zegt, nee, kom niks van in. Die gaat tussen Jezus en zijn naderend lijden en sterven staan. En hij gaat Jezus van die weg die hij gaan moet, omdat zijn vader die weg voor hem uitgedacht heeft en omdat hij gezegd heeft, ik wil dat ook, ik kom om uw wil te doen. Hij gaat tussen God en het heil van zondaren. Noodzakelijk was immers dat lijden voor het heil van zondaren. Hij gaat tussen God en zijn heilige wil en het heil van zondaren instaan. Hier is iets ontzaglijk ernstigs aan de hand, gemeente. Petrus wil verhinderen dat Gods heilsplan uitgewerkt wordt. En Petrus zal wel vertellen hoe het moet en hoe het niet moet. En Petrus zal wel zeggen wat er wel en wat er niet gebeuren moet. En Petrus durft het aan om de Heere Jezus regelrecht tegen te spreken. U zegt, maar dat doet hij toch zeker uit liefde tot de Heere Jezus? Ik geloof het toch ook. Dat hij dat echt gedaan heeft uit liefde tot de Heere Jezus. Hij heeft de Heere Jezus er niet voor over. Hij, zijn meester, lijden, sterven. Oh, als Petrus het enigszins kan voorkomen, dan zal hij het voorkomen. Hij kan het niet verdragen, de gedachte dat zijn meester straks van de kant van de fariseeën en van de schriftgeleerden lijden zal. En dat ze hem ook nog zullen doden. Die gedachte is voor hem onverdraaglijk. En uit liefde tot zijn meester spreekt hij uit dat hij hem beschermen wil. En misschien zijn er nog wel andere motieven die bij Petrus meegesproken hebben. Misschien zit er ook wel de gedachte in, alles door elkaar heen gemengd, zijn persoonlijke teleurstelling. Meester, hoe komt u daar nou bij om nou over uw lijden en sterven te gaan spreken? Betekent dat dat we u dan kwijtraken? Moeten wij u dan gaan missen? Ik heb gezegd, waar zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. We hebben iets van uw heerlijkheid gezien. We hebben iets van de rijkdom van het zijn bij u gezien. Van de zaligheid die ondervonden wordt. En dan moeten we dat straks allemaal prijsgeven omdat u gaat sterven. Zo ook kon Petrus die gedachte niet verdragen. En we zouden ook niet vreemd moeten opkijken als er bij Petrus ook nog een ander element meegesproken heeft. Want hoe is een mens? Hoe is een mens als die een pluimpje krijgt? Hoe is een mens als er lof van hem gesproken wordt? Hoe zou Petrus gereageerd hebben van binnen? En nou bedoel ik de oude Petrus. Zeg maar Simon, de zoon van Jona. Hoe zou die oude Simon gereageerd hebben toen de Heer Jezus tegen hem zei, zalig zijt gij. Een mens heeft niet veel nodig om de lucht in te gaan. Een mens heeft niet veel nodig om zichzelf te gaan overschatten. Een mens, een kind van God, heeft niet veel nodig om de prijzende woorden van de Heere op een verkeerde manier te gaan toepassen. Wat kan een mens eigenlijk de dingen slecht verwerken? Zit er bij Petrus ook nog een stukje hoogmoed achter? Stijgt het hem een beetje naar het hoofd van, ik heb dan toch maar gezegd, gij zijt de Christus. Die andere discipelen die vinden dat ook wel en die geloven dat ook wel, maar die zeiden het niet. En ik heb het gezegd en de meester heeft tegen mij gezegd, zalig zijt gij Simon Bar-Jona. Zou niet de eerste keer zijn als een mens daar wat mee wordt. Met genadegaven, met bekering. Met goddelijke genadige voorrecht. Het zou niet voor de eerste keer zijn dat de mens daar wat mee wordt. Dat hij daarmee op een troontje gaat zitten. En dat hij daar zichzelf mee gaat koesteren. Maar wat het ook is, liefde tot Jezus, teleurstelling bij de gedachte Jezus straks kwijt te moeten raken. Stuk van die zelfoverschatting waardoor hij gaat denken, dan mag ik dat nou wel zeggen tegen hem. Want ik ben een bevoorrecht discipel. Ik mag mijn mening nu ook wel tegenover de Heere zeggen. Wat voor motieven er misschien ook allemaal meegesproken hebben. In ieder geval heeft de apostel op dit moment heel, heel duidelijk vergeten waakzaam te zijn. En gemeente, dat is zeker zo nodig. Op momenten en na momenten waarop de Heere bijzondere voorrechten heeft geschonken. In geestelijke zin. Als de Heere eens echt uitgered heeft. En als je eens echt antwoord op je gebed gekregen hebt. En als je echt eens een keer geloof mocht beoefenen en daar de goedkeuring van de Heere over mocht ontvangen. En als je echt eens hebt mogen ervaren dat de Heere vrede in je ziel gaf. En dat de Heere iets liet neerdalen in je ziel van de zaligheid die hij aan verloren mensen geeft. En die hij inderdaad zelf uitspreekt. Zalig zijt gij. Dan komt het er heel bijzonder op aan om waakzaam te zijn. Want de duivel heeft dat ook allemaal meegemaakt als een toeschouwer. Hij is daar getuige van. Hij weet wat er tussen God en de ziel omgaat. Hij kent de geestelijke belevingen die er in het leven van een mens zullen kunnen zijn. Hij weet van die geestelijke vreugde en die geestelijke verkwikkingen. En juist dan zal hij proberen dat allemaal weer te vernietigen en ongedaan te maken. Anders gezegd, Petrus heeft op dat moment op geen enkele manier rekening gehouden met de duivel. En met de listen van de duivel. En hij laat zich heel argeloos. U kunt nog zeggen met de beste bedoelingen, dat kan voor mij wat ook nog een keer zo zijn. Maar hij laat zich heel argeloos als een instrument van de duivel gebruiken. En de duivel weet goed genoeg waar het in Petrus leven en in Petrus gedachtegang en in Petrus geestelijke inzichten nog aan ontbreekt. De duivel weet heel goed wat zo de algemene opinie onder het Joodse volk is, waar ook de discipelen in die periode in ieder geval nog helemaal in meegingen. Als zij dachten over de Messias, dan dachten ze over een aartskoning. Met aardse heerlijkheid, die op een manier verlossing zou geven, waardoor het volk weer in eer hersteld zou worden, waardoor het huis van David weer op de troon zou komen, waarbij al die Romeinen, al die gehate overheersers een keer zouden worden verjaagd, en waardoor het weer zou worden zoals het vroeger was. Dat verwachten ze. En iets anders kunnen ze zich niet voorstellen. Die discipelen ook niet. Dat het Oude Testament ook spreekt van een zaligmaker, zeker die koning is. Zeker, die op de troon van zijn vader David zitten zou. Dat heeft de engel Gabriel nog tegen Maria gezegd toen hij haar kwam aankondigen dat zij de moeder van de beloofde zou worden. Maar dat hij koning zou worden via de weg van lijden en sterven. Dat de Bijbel dat openbaart, dat er in Jesaja ook nog dat 53ste hoofdstuk staat over de lijdende knecht des Heren, van wie gezegd wordt dat hij geen gedaante en geen heerlijkheid had. Als wij hem aanzagen, zo zou niemand hem begeerd hebben. En dat er in die psalmen ook nog dat woord staat, ik ben een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. Alle die mij zien steken de lip mee toe en ze bespotten. Potten mij en dat al die dingen ook vervuld moeten worden, dat hebben de discipelen op dat moment in de verste verte niet begrepen. En dat is hun zwakte. Daar staan ze open voor de invallen, voor de aanvallen van de duivel. En de duivel gebruikt die situatie bij Petrus. En de duivel maakt gebruik van Petrus om de Heer Jezus van de kruisweg af te houden. En om tussen de Heer en zijn heilswerk in te gaan staan, zodat hij nooit zalig kan worden. En zodat die andere discipelen nooit zalig kunnen worden, zodat er nooit één mens zalig kan worden. Want als dat bloed niet vloeit en als dat offer niet gebracht wordt en als de gerechtigheid niet volbracht is, sterft elk mens in zijn zonde. En dus in zijn blindheid, in zijn onkunde, in zijn vermetelheid, in zijn hoogmoed, staat Petrus daar de meester te bestraffen. Maar dat kan zo natuurlijk niet blijven. Dus moet wel weer op zijn plek komen. En dat zal niet zachtzinnig gaan. Zachtkens en teder roept Jezus te zijnen. Ja, dat is wel waar, maar dat is niet altijd waar. Dat is niet altijd waar. Dat is hier in ieder geval niet waar. Want als de Heer Jezus Petrus van antwoord gaat dienen, dan zal Petrus nu op een hele scherpe manier weten wat Jezus van hem denkt. En hoe Jezus hem op zijn plaats zet. Maar hij zich omkerende, en ik zei zo pas al, Marcus laat weten dat dat ook richting andere discipelen is. Die moeten het ook weten, want het leeft ook in hun hart. En hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg, achter mij, Satanas. Nou, dat klinkt niet al te vriendelijk, vindt u wel. Zo'n resoluut bevel uit de mond van de Heer Jezus. O ja, die mond spreekt. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En hij meent het. Bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. En als hij nu waarschuwend zijn vinger tegen Petrus opheft, dan is dat de vinger van de handen die de kinderen omarmd en gezegend hebben. En zo is de Heere Jezus mild en vriendelijk en weldadig en barmhartig en groot van goede tierenheid. En vergeet u niet, dat is hij nu hier ook. Alleen soms moet de liefde een andere toon aanslaan. Maar dan blijft het wel zijn liefde. Als de Heere Jezus Petrus nu gaat terechtwijzen, hardhandig, scherp, diepontdekkend, pijnlijk, dan is dat niet omdat hij een hekel aan Petrus gekregen heeft. Dan is dat niet omdat de liefde van zijn zaligmakershart tegenover Petrus weg is en dat er nu haat tegenover hem gekomen is. Geen zins, dan heeft hij hem nog net zo lief als toen hij zei, en wat een vreugde heeft hem dat in zijn ziel gegeven, dat hij het kon zeggen: zalig zijt gij, Simon. Want toen zag hij dat zijn onderwijs vrucht droeg. Toen zag hij dat zijn arbeid niet te vergeefs was. Toen zag hij dat zijn vader aan het werk gegaan was in Simon Petrus. Want het was toch op grond van het werk van zijn vader dat Simon kon zeggen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. De Heer Jezus maakt hem dat toch duidelijk als hij zegt: vlees en bloed hebben dat u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. O, wat heeft de Heer Jezus Petrus toen bemind als een van de gegevenen des Vaders. En wat was de Heer Jezus toen van harte gewillig en bereid om voor Petrus die lijdensweg te gaan. Tot aan de dood toe. Om hem te kopen uit de macht van de zonde. En om hem zo als een eigendom aan zijn vader terug te kunnen geven. Maar die liefde, die is er nu nog. Al kan hij nu niet zeggen: zalig. Want wat Petrus nu zegt, dat heeft hij niet zoals dat andere van de Vader geleerd. Maar dat heeft hij van mensen gehoord. Of dat heeft hij zelf bedacht. Nu verzint hij niet de dingen die God zijn. En nu spreekt hij niet de dingen die bij God vandaan komen. En nu spreekt hij niet in de wijsheid die van boven is. Maar nu laat hij zich leiden door zijn verdorven bestaan. Nu laat hij zich leiden door de wijsheid van beneden. En dat is pure dwaasheid. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Maar het is wel dezelfde liefde die hem eerder deed spreken: zalig zijt gij. Is het niet in Petrus belang, in Petrus echte geestelijke belang, dat hij zo door de Heere wordt aangesproken? En dat de Heere Jezus daarbij, en daar moet u ook op letten, dat ontzaglijke woord gebruikt: Satanas. Ga weg achter mij, Satanas. Ge zijt me een aanstoot. U staat me in de weg. U schuift uzelf tussen mij en mijn wijlswerk in. U maakt het me onmogelijk, als dat al zou kunnen, om te doen wat ik me voorgenomen heb te doen en wat ik mijn vader beloofd heb te doen. En wat mijn eerste woord was toen ik in de wereld kwam. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En als u mij in de weg staat, dan moet u uit die weg. En dan moet er voor mij ruimte blijven om die weg naar het kruis te gaan. En als u mij dat niet toestaat, dan bent u een Satanas voor mij. Een woord dat in de regel in de Bijbel gebruikt wordt van de duivel, de Satan. Maar dat af en toe ook van mensen gebruikt kan worden. Want het betekent letterlijk tegenstander. Het betekent in de weg staander. Het twee betekent oponthouder. En dat is Petrus. En een sta in de weg zijn voor de Heer Jezus. De Heer Jezus voor de voeten lopen. De Heer Jezus belemmeren in zijn werk. De Heer Jezus als het ware zijn handen binden, zodat hij niet doen kan wat hij wil doen en wat hij moet doen. Dat is inderdaad niet minder dan Satans werk. Simon laat zich hier gebruiken als een instrument van de duivel. Heel gewillig, zonder dat hij er overigens erg in heeft. In zijn blindheid, in zijn onkunde. In zijn overgebleven verdorvenheid. Want nu zie je het, die zaligspreking, die geldt niet de hele Petrus. Die geldt niet de hele Simon. Niet zolang die Simon nog een tweemens is. En over die oude natuur spreekt de Heer het zalig niet uit. Maar daar spreekt hij het oordeel over uit. En dat is daarom dat hij zegt, je staat me in de weg, Simon. Ga daarom achter mij, Satanas. Begrijpt u waarom deze heftige confrontatie? De Heer Jezus heeft het begrepen. En begrijpen wij het nu ook. Dat als Simon daar was blijven staan. En als de Heer Jezus hem niet weggejaagd had van die plaats. En hem bevolen had, achter mij. Dan was er geen kruisweg geweest. Dan was er geen offer gebracht. Dan was er nooit voldaan aan het recht van God. Dan was de toorn van God nog altijd niet gestild voor niemand. Dan was er geen zaligheid. Voor deze Simon Barjona niet. Dan kon de Heere dat woord wel terugnemen, zalig zijt gij, want dat gold dan niet meer. Het kon ook niet meer gelden, want voor niemand zou er ooit echt zaligheid zijn. Gemeente, er zou geen evangelie zijn, het zou allemaal mislukt zijn. We hoefden nooit naar de kerken, we hadden nooit enige reden om hoop te hebben. En we konden allemaal één ding met zekerheid vaststellen, we gaan allemaal voor eeuwig verloren. Want er is geen weg terug. En er is geen antwoord op de vraag, is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Er zou geen antwoord op die vraag zijn dan alleen maar een eeuwig zwijgen van Gods kant. Arme Petrus, dat hij dat niet begrepen heeft. Arme zondaar, die van dit werk Gods geen verstand heeft. En die in de heilswerkzaamheden van de drieënige geen inzicht heeft ontvangen. Staat de Heer altijd in de weg. Er is niet meer. En dat is een trieste constatering. Die staat altijd aan de kant van de duivel. En die laat zich in alle dingen als een instrument van de duivel bespelen. En vandaar deze pijnlijke confrontatie en dit gezegend onderwijs zeker. Maar het is onderwijs in de operatiekamer. Het is onderwijs waar het mes te diep in moet. Het is onderwijs waarbij Petrus een hoop geestelijke pijn gaat lijden. En gelukkig dat de meester ook in staat is om te opereren als nodig is. Gemeente, ons geestelijk onderscheidingsvermogen is zo verduisterd dat zelfs het duidelijkste onderwijs geen vrucht draagt zonder de werking van de Heilige Geest. Dat is het eerste wat we hier zien. Ons geestelijk onderscheidingsvermogen is zo verduisterd dat zelfs het duidelijkste onderwijs geen vrucht draagt als de Heilige Geest ons oog niet verlicht. De Heer Jezus sprak duidelijk genoeg. Kijk, toen het nog ging over breek deze tempel af, toen konden ze zich nog afvragen, wat bedoelt hij daar nou mee? Dat was een openbaring die eigenlijk tegelijkertijd een verberging inhield. En toen de Heer Jezus het nog had over Jona en het voorbeeld van Jona in de vis en zo zal de Zoon des Mensen, toen konden ze zich ook nog afvragen, wat bedoelt hij daar nou mee? Hoe moeten we dat nou verstaan, die machaals, die raadselspreuken die de Heer Jezus soms gebruikt? Maar nu is duidelijk. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Wisten ze waar Jeruzalem was? Ja, natuurlijk wisten ze dat. Wisten ze wat heen gaan naar Jeruzalem was? Ja, dat wisten ze ook. Dat waren ze verschillende keren geweest. Ze waren meer dan eens alleen en met hem opgegaan naar Jeruzalem. Dus dat wisten ze. Dat was klaar en helder. Wisten ze wat lijden was? Ja. Wie de fariseeën en de schriftgeleerden en de overpriesters en de ouderlingen waren. Ja, dat wisten ze. Ze wisten ook wat gedood worden betekent. Maar ze begrepen er niks van. Het is hier, net zoals later, moet u eens even meebladeren in het woord van God. En dan komen we bij het 18e hoofdstuk van Lucas. En daar vinden we dan weer zo'n lijdensaankondiging. Een aankondiging die de Heer Jezus enige tijd later heeft gegeven. Lucas 18, vers 31, dat is de derde aankondiging van het lijden. Op deze eerste zijn er dus nog twee gevolgd. En bij die derde staat, vers 31, en hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem, precies hetzelfde eigenlijk. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten, want hij zal de heidenen overgeleverd worden en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden en hem gegeeseld hebbende zullen ze hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Is dat allemaal taal die niemand begrijpen kan? Zijn dat woorden die nog nooit door een ander gebruikt zijn? Zijn dat woorden waar de apostelen, waar de discipelen helemaal geen idee van hebben wat hij daarmee bedoelt, met bespuwen en bespotten en geeselen? En dat kunnen ze zich allemaal voorstellen wat dat is. En toch, en ze verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. Ze begrepen het allemaal best. En toch verstonden ze het niet. Hoe kan dat? Wat ze begrepen gaf Petrus aanleiding om te zeggen, Heere, dat gebeurt nooit. Daar zal ik voor zorgen. En hij zei dat omdat hij het niet verstond. Hij zei dat omdat hij de portée er niet van begreep. En eigenlijk ook niet wilde begrijpen. En dat is nou het probleem dat de Heere met een mensenkind heeft. Niet zijn enige probleem, maar toch wel degelijk een probleem. En dat is een probleem, gemeente, waar wij vaak over, dat wij vaak over het hoofd zien. Maar de Heere weet beter. En omdat de Heere dit weet en dit iedere keer weer ontdekt en tegenkomt in het leven van de zijnen, in wier hart hij aan het werk gegaan is, daarom heeft hij zo ontzaggelijk veel werk aan hen. Want nogmaals, dat geestelijk onderscheidingsvermogen, als het er al is, en het is genade als het er is, als de Heere begonnen is ons verstand te verlichten, en als de Heere begonnen is ons zicht te geven op wat Hij heeft geopenbaard, en als er in ons hart in ons denken plaats gekomen is voor de openbaring Gods. En als we met Petrus toch mogen zeggen, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En je zegt dat niet omdat een andere dat eerst gezegd heeft, maar je zegt het omdat je het zelf ondervonden hebt. Dat die woorden van hem zegen brengen en dat die woorden leven aan je ziel brengen. Als dat al zo is. Dat de mens een geestelijk onderscheidingsvermogen heeft gekregen. Dan is dat vaak toch nog weer en toch nog zo verduisterd. Dat nieuw onderwijs dat de Heere geeft. Helemaal niet verstaan wordt. En dat de Heilige Geest opnieuw aan het werk moest. De Heilige Geest was aan het werk gegaan bij Petrus. Daarom kon hij het ook zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat wist hij niet. We zagen dat vorige week langs een andere weg. Dat wist hij door goddelijke openbaring in zijn ziel. Zijn oog was verlicht. Geloof was hem gegeven. En dan moet hij een stap verder komen op die weg van het geloof. En hij komt geen stap verder en hij zou nooit een stap verder komen. Integendeel, hij zou alles weer ongedaan maken en afbreken. Hoe komt dat? Omdat hij voor dat verdere en voor dat meerdere weer geen oog heeft. En weer geen zicht erop heeft. En weer moet de Heilige Geest aan het werk om Petrus weer opnieuw te verlichten. En bij alles wat de mens op de weg van de zaligheid leren moet, is iedere keer weer nodig dat hij ons oog verlicht en de nevels op doet klaren. En dat maakt het leven van een kind des Heren, als hij of zij beseft hoe de dingen staan, tot een leven van diepe afhankelijkheid. Iedere keer weer te moeten beleiden, Heer, ik begrijp het niet. Ik versta het niet. Ik ben zo hardleers. Ik ben zo onverstandig, zo onvernuftig, zo onkundig, zo blind. En iedere keer weer de noodzaak van het gebed om de Heilige Geest, Heer, alstublieft, open mijn ogen. Dat staat in Psalm 119 en dan moet je eens lezen wat er in het leven van die dichter van Psalm 119 allemaal al vooraf gegaan is. En waar die allemaal al van spreken kan en wat er allemaal in zijn leven al door de Heere gedaan is. En wat een kennis van Gods genade die man al gekregen heeft, zodat hij niet alleen de goede keus mocht doen, maar ook geleefd heeft in de vrezen des Heeren. En dan zegt hij 40, 50 jaar nadat de Heere in zijn leven begonnen is, nog Heere, open mijn ogen. Want anders zie ik het nog niet. Ziet u, dat is nou een kenmerk van waarachtige ootmoed. Dan loop je niet rond als je 2, 3 dingen geleerd hebt. Nou zal ik het een ander eens vertellen. Als je die mentaliteit hebt, dan heb je jezelf nog nooit eens echt leren kennen. En als je dan eens een keer wat beleefd hebt van de Heere, dan hoef je niet tegelijk te gaan zeggen of te gaan denken dat je nou de leermeester van de onkundige kunt wezen. Wees bescheiden. Want je bent zomaar op dat plekje van Petrus. Dat je de Heer in de weg loopt. Door je dwaasheid. En door je onkunde. Hebben we dat begrepen? Hebben we begrepen dat het geestelijke onderscheidingsvermogen zo verduisterd is. Dat we keer op keer de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig hebben. En nodig houden. En dan dit. Zelfs een oprecht discipel. Daar twijfelt u toch niet aan als het over Petrus gaat. Dat het een oprecht discipel was. Zelfs een oprecht discipel. Kan zomaar veranderen. In een Satanas. In een tegenstander. Wat ging de Heere met Petrus lieflijk om, nietwaar? Wat was die band tussen hen echt? En wat was de verhouding intiem? En wat had Petrus een liefde tot zijn meester? En wat had die meester een liefde tot zijn discipel? En wat was die belijdenis echt? En wat was de zaligspreking op zijn plaats. En uitgerekend deze man wordt een tegenstander. Uitgerekend hij wordt iemand die zich tussen Jezus en de wil van God plaatst. Maar dan moet de Heer toch wel scherp en hard optreden. Dan moet het toch wel ernstig toegaan. Dat kan toch niet anders. Wanneer gebeurt dat? Wanneer gebeurt het dat de Heer een mens zo moet aanpakken? Nou, laat ik het nou eens even niet over Petrus en over iemand als Petrus, ik bedoel een oprechte discipel hebben, maar laat ik het nou eens even mogen hebben over mensen die geen echte band aan de Heer hebben. Die toch onder het evangelie zitten, die toch de roepstemmen horen, die toch iedere keer weer met de werkelijkheid in aanraking komen via het evangelie, en dat is de enige werkelijkheid, de werkelijkheid van zonde, onze zonde, die scheiding maakt tussen God en die ons schuldig stelt tegenover God en die ons naar het verderf voert. En de werkelijkheid van Gods genade die hij laat prediken, die hij welmenend laat prediken. Mensen die onder die boodschap zitten van wet en evangelie, van zonde en genade en die toch zomaar doorleven. Die dat allemaal horen, die het aanhoren, maar die je niet onder veranderen. Echt veranderen, nee. Misschien wel eens even onrustig worden. Misschien wel eens even een idee hebben. Een begeerte hebben. Moest toch eigenlijk anders. Ik moest het toch ook eigenlijk anders doen. En die misschien zich dat ook nog wel eens voornemen. Maar ja, dat ligt na 2 dagen of 2, 3 dagen ligt dat weer helemaal tegen de grond. En dan zijn ze het alweer vergeten. En dan komt er dus kennelijk toch helemaal niks van. Wat heeft de Heer tegen u te zeggen? Nou, soms komt de Heere dan toch nog weer heel lieflijk en heel nodigend tot zo'n mens, al heeft hij misschien al 60 jaar lang de roepstemmen des Heeren in de wind geslagen en zich tegen de welmenende aanbieding van Gods heil verzet. Omdat hij niet wilde buigen, omdat hij zich niet wilde bekeren, omdat hij zijn zonde toch te lief had, omdat hij toch zijn eigen ik te lief had en te graag op de troon zag. Soms komt de Heere dan toch nog weer heel lieflijk en heel dringend en heel vriendelijk zo'n mens zeggen, geef mij nou toch jouw hart eens. Wanneer zul je het nou eens opgeven? Maar het kan ook wezen dat de Heere tegen je zegt nog 1 keer. Denk erom. Nog 1 keer. En dat de Heere dan een woord op je ziel bindt. Zoals er ook staan in het woord van God. De weg van de zondaar is hard. En dat de Heere dringend en ernstig waarschuwt. En dat moet hij toch doen. Als alles wat Gods almacht wrocht ons niet beweegt om hem te vrezen. Welke middelen moet de Heere dan nog gebruiken om een mens tot zichzelf te brengen en tot bekering te brengen? Moet het dan soms niet langs deze weg gaan? Misschien helpt dat dan ook nog niet eens. Dan is het te laat. Maar terug naar Petrus, terug naar die discipel die het toch echt geleerd heeft van de Heere, die op de school van de Heilige Geest gebracht is. En die er zelfs nu nog niet afgestuurd wordt ook. Want dat gebeurt bij de Heere niet namelijk. Wat hier op aarde wel eens gebeurt. Een leerling kan het zo bont maken dat alles wat uiteindelijk gedaan wordt om hem in het gareel te krijgen helemaal niks uithaalt. En dat wat hij nou een keer uitgehaald heeft van dien aard is dat de directie besluit en nou moet je weg, van school gestuurd. Terecht soms. Maar dat gebeurt op de school van de Heilige Geest niet, zelfs nu niet. Mag Petrus zijn wie die is en mag die zeggen wat hij zegt. En dan mag de Heer aanleiding hebben om hem heel hardhandig te behandelen. Maar hij wordt niet weggestuurd, nee dat kan ook niet. De Heere heeft toen hij hem toeliet op die school wel geweten dat dit zou gebeuren. Hij weet wat maaksel er zijn. Hij weet het van allemaal, van al de Petrussen en van al die anderen. Hij weet het als hij met ze begint wat hij van hen verwachten kan. En als hij het zelf in hun hart legt, dan komt er iets moois uit en iets goeds en een geloofsbelijdenis. En als ze zelf weer aan het woord komen, die mensen met hun oude natuur, dan komt er iets uit wat absoluut het licht niet verdragen kan. En wat door de Heer er radicaal moet worden afgekeurd en afgebroken. Maar deze discipel, die op de school van Gods geest gekomen was. En zo zijn er meer. En in hun leven moet het dan inderdaad wel eens gebeuren dat de Heer ze zo aanpakt. Hoe dan en wanneer dan? Als ze zichzelf verheffen en als zij het beter weten te denken te weten dan de Heere. En als zij de Heere durven bedillen. En als zij de weg van de Heere durven bekritiseren. En als zij hem in hun vermeende waan durven te zeggen, Heere, u doet het niet goed, zoals je dat in de 73ste psalm vindt, waar we een paar versen van gezongen hebben. En dan zegt Asaf, als die werkelijk licht krijgt over wie hij is, ik was bij u een groot beest. In mijn verwaande geest. Ik wist het beter dan God. Gebeurt dat dan wel eens? Ach, dat gebeurt zo vaak. Dat de Heer het helemaal niet goed doet. Dat je het met de Heer helemaal niet eens bent. En misschien dat je te fatsoenlijk bent om dat heel duidelijk en hardop te zeggen. Maar je hoeft het niet eens hardop te zeggen en een ander hoeft het nog niet eens aan je te merken. Maar David heeft het ook eens een keer meegemaakt en die bracht het zo onder woorden. Ik heb mijn mond met een breidel bewaard, dat wel. Ik heb me gewacht om erover te praten, maar van binnen brandde er een vuur in mijn overdenking. En ik was het van binnen helemaal niet met God eens. De liefde des Heren blijft hoor, voor al de zijnen. Maar die liefde moet soms kastijden. Want dat vlees moet er toch een keer onder. Dat boze bestaan. Waar komt dat nou vandaan? Nou, ik zei het eigenlijk al. Daar is die mens dezelfde. En hij gebruikt dezelfde mond en dezelfde tong. En hij formuleert op dezelfde manier en de tongval is dezelfde en het accent dat hij gebruikt, dat Galileese accent, dat is precies hetzelfde. Of hij nou zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, of dat hij nou zegt, dat verhoede God, dat zal geenszins gebeuren. Precies dezelfde Galileer. Maar waar komt dat nou vandaan? De ene keer spreekt hij de wijsheid die van boven is, geleerd door de hemel. Geleerd door de Heilige Geest. En de andere keer praat hij de wijsheid van de mensen. Gij verzint de dingen die de mensen zijn. Daar heb je Petrus, de twee mens. Daar heb je een kind van God zoals die is nadat hij wedergeboren is en voordat hij sterft. Want op het moment van de wedergeboorte wordt hij zo. En als die sterft, dan eindigt dat. Dan blijft alleen die nieuwe mens over. En dan krijg je dat wat de apostel Paulus beschrijft als de strijd tussen geest en tussen vlees. En dat vlees dat blijft altijd tegenspreken. Dat vlees dat onderwerpt zich aan de wetten en het evangelie van Christus niet. Dat vlees dat wil die kruisweg niet. Dat wil ook dat eigen kruis niet, wat de Heer Jezus later gaat zeggen, even verderop, indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn eigen kruis ook op. En dat is waar Petrus ook al bezwaren tegen moet maken, hè? Waar iedereen tegenop komt. En toch, de Heer weet het beter. En vandaar, waarachtige bekering, wat is dat anders dan afsterving van de oude en opstanding van de nieuwe mens. En dat is geen pleziertocht. Echt niet waar. Het leven van een christen voor Gods aangezicht, dat is geen leven van, ik kan elke morgen halleluja zeggen en elke avond dank u wel, Heere. Want je komt je leven en je komt in je leven jezelf tegen. En als je nou eens eerlijk bent en dat vlees moet gekruisigd worden en die oude mens moet afsterven, dan is dat toch een pijnlijk proces. En toch is het onmisbaar. Dat leven van de waarachtige bekering. En daarom is de Heer er nou altijd mee bezig. En de Heilige Geest heeft er altijd werk aan. En dan nog één ding, gemeente, maar ik zie dat de tijd voorbij is. Nog één ding. Laten we wel bedenken dat wat we verder ook belangrijk vinden, en wat we misschien verder ook van de prediking van het evangelie verwachten, het zal toch altijd centraal moeten staan dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Anders gezegd, wat ik het met Paulus woorden zeg, ik heb me niet voorgenomen iets anders te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. En dat zal het evangelie niet populair maken, dat weet ik wel. Maar het is niet anders. En het is toch het enige evangelie dat werkelijk bevrijding brengt. En dat weet een mens toch die er wel eens wat van geproefd en ondervonden heeft. Laat hem dat dan maar iedere keer weer verkondigd worden. En hij begeert het met de apostel Paulus te zeggen. Het zij verre van mij in iets anders te roemen dan in het kruis van Jezus Christus. Want hij is mijn enige hoop. En als hij er niet was en als dat kruis er niet was, dan kon hij wezen wat hij wilde. Maar dan was ik een verloren schepsel. Maar nu ik heb leren opzien naar dat kruis, nog liever naar die gekruisigde Christus. En nu hij mij zo in zijn lijdensweg en in zijn lijdensgangen dierbaar, onmisbaar, al genoegzaam geworden is. Nou hoop ik dat ik nog eens een keer echt uit de grond van mijn ziel zal mogen zeggen. En dat God daarover zal zeggen. Zalig zijt gij. Christus is ons alles. En dan zingen ze straks het lied van het lam. Dat lam. Amen. Wij zingen uit Psalm 40, het vijfde vers. Samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor alles wat u ons ook vanmorgen nog weer hebt gegeven. Soms klinkt uw woord heel lieflijk en teder. En zo spreekt u tot uw knechtkinderen, zo spreekt u tot mensenkinderen die door uw genade worden getrokken en die in liefde door u worden opgezocht en die gij onderwijst. Maar het kan kennelijk niet altijd op die toon, Heere. Het moet soms ook wel eens op een andere toon. Een hele ernstige, scherpe, bestraffende toon. En als dat nodig is, Heere, geef dat we er dan ook maar voor buigen. En dat we dat ook maar aanvaarden en dat we dan ook maar beseffen dat dat uit geen andere bron voortkomt dan waaruit die lieflijke nodigingen voortkomen. Heere, ook als u tot een van uw discipelen zegt, Satanas, ga weg achter mij, ge zijt mijn aanstoot, dan is dat onderwijs, dat verstaan, dat ter harte genomen moet worden en dan moet de mens maar eens een keer op zijn plek komen. En hoe vaak is dat nodig, Heere? Ach, doet u het dan maar. Doet u het dan maar bij alle die u vrezen en die van hun plaats zijn. En die het beter denken te weten dan u. En die met wat voor motieven dan ook u in de weg lopen. Doet u het dan maar, Heere. Want u doet het toch uit liefde. U doet het toch uit hartelijke betrokkenheid. U doet het toch met het oog op hun geestelijk welzijn. En laten ze dan maar niet verder gaan op die weg van dat tegenstaan en tegenspreken. Breng ze maar thuis en terug. En Heer, als nodig is, doe het. En als onbekeerden het nodig hebben om op deze manier een keer aangesproken te worden, doe het dan ook. Laat het dan tot heil zijn. Laat het dan verstaan worden. Laat het dan tot bekering leiden. En wilt gij zo uw werk doen, o Heere? Uw werk dat ons zo absoluut onmisbaar en noodzakelijk is. En geef dat we het meer en meer mogen gaan verstaan. Dat in uw lijden, in uw sterven, het leven, de verlossing, de zaligheid, de heerlijkheid, de heiligheid, de rechtvaardiging, alles voor een zondaar gelegen is. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.